Goedemorgen broeders en zusters, welkom op deze zondagmorgendienst, de vijfde zondag in de 40 dagen tijd. Onze voorganger is dominee Vogel en onze organist is Aart van Andel. Na het welkom en de mededelingen beginnen we met het zingen van Psalm 93 uit de oude berijming. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 93 in de oude berijming. Na het stilgebed en votum en groet zingen we van Psalm 68 uit de oude berijming vers 10. Psalm 68 vers 10. Uit de oude berijming, na het stilgebed en de votum en groet. Na de geboden zingen we Psalm 86, de versen 4 en 5. Psalm 86, de versen 4 en 5. Na de gebeden is de schriftlezing uit 2 Korinthe 5, vers 14 tot 2 Korinthe 6, vers 2. Na de gebeden de schriftlezing uit 2 Korinthe 5, vers 14 tot 2 Korinthe 6, vers 2. Daarna gaan de kinderen naar de zondagschool. En zingen wij gezang 193. Als de kinderen naar de zondagsschool zijn, zingen we gezang 193. Na de verkondiging, anders kijken, zingen we lied 22 uit de schriftberijming. Na de verkondiging, lied 22 uit de schriftberijming. Na de dankzegging en voorbeden zijn de collecten en komen de kinderen terug in de kerkzaal. En dan wordt er nog iets verteld over het paasproject en ontvangen wij de zegen. Ik wil u ook nog even mededelen dat op 7 april onze voormalige predikant dominee Schenau 25 jaar predikant is. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten, heel hartelijk welkom op deze morgendienst waarin dominee Vogel, ons predikant, ons voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Ingekomen vanuit de gereformeerde kerk, vrijgemaakt uit Leiden, Elise Flipsen. Als het goed is, zit ze ergens, wil je even gaan staan? En heel hartelijk welkom in onze gemeente. We hopen dat de gemeente met haar gaven en haar liefde tot zegen zal zijn. En we hopen ook dat jij zo ook voor de gemeente een zegen zal zijn. Heel hartelijk welkom. Dankjewel. Na de morgendienst is er koffie drinken voor de gemeente en gasten. Er staat ook nog een tafel met de HSV als je daarin geïnteresseerd bent. En er is ook het jaarboekje in het verenigingsgebouw wat u op kunt halen. Verder hoop morgen dominee Schenau 25 jaar predikant te zijn op 7 april. En dan wens ik u nog een goede en gezegende dienst toe. We gaan nu zingen Psalm 93 uit de Oude Berijming.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10 in de Oude Berijming. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere onze God. En daarna zingen we Psalm 86 in de Nieuwe Berijming, vers 4 en vers 5. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier vanmorgen weer gekomen. Na alles wat we deze week gedaan hebben, mooie dingen, getrouwd, moeilijke dingen, operatie ondergaan, andere dingen hebben meegemaakt. Heer, u weet alles van ons. We zijn hier weer vanmorgen. En we willen u heel hartelijk danken dat we met alles wat we hebben en wie we zijn, vanmorgen hier weer in uw huis mogen komen. Dat dat eigenlijk zo hoort bij het ritme van de week. Bij het ritme van het leven dat we bij u mogen komen. Dat is wel iets heel groots, Heere God. En we danken u daarvoor. Heere, als we nu niet bij u mochten komen. Of als we nou niet zouden weten wie u zou zijn. Vaak kunnen we ons dat helemaal niet meer voorstellen. Het is wel langere tijd, misschien vanaf onze geboorte al, bij u horen. Maar Heere God, als u er nou niet zou zijn, als deze wereld alleen maar deze wereld was. En als er geen God was die naar ons omkeek. Als er geen God was die deze wereld vasthield, maar ook naar ons omkeek. Als u er nou niet was die uw zoon gegeven had. We danken u, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn. Met alles wat we hebben en niet hebben en alles wie we zijn en niet zijn. En dat we hier bij u mogen zijn, waar u spreekt en waar uw woorden tot ons komen, maar waarin u zelf dus aanwezig bent. En we mogen hier zijn niet alleen maar met oudere mensen of alleen maar met jongere mensen, maar met klein en groot. En we bidden voor elkaar, ook voor de kinderen die zo naar de zondagschool gaan of naar de crèche gaan. En er zijn al wat kinderen op de crèche. Zegent u ook hen, zij horen er ook bij. En geef dat ze een goed uur met elkaar mogen hebben. We bidden voor hen die hier vanmorgen niet kunnen zijn in uw huis. We bidden voor de ouderen, de zieken van de gemeente. Denkt u ook aan hen? Maar u ziet ons zoals we hier zijn. We denken ook aan hen die we ook vanmorgen missen. En u weet wel om welke reden. Ja, soms omdat ze ziek zijn, maar ook om ja, dat we ze niet zo vaak meer zien. Dat ze aan het afhaken zijn, zoals we dat zeggen. Maar Heere God, echt afhaken kan alleen als u afhaakt. En daarom vragen we van u. Houdt u hen vast. En geef dat ze niet los van u kunnen komen. Denkt u zo aan hen, aan wie wij denken, ook op dit moment. Onze kinderen, misschien wel onze vrienden. Anderen die we al een tijd niet zien. Zorgt u ook voor hen en laat uw woord toch ook hen niet los. Zorgt u voor hen. We danken u dat u ons hier brengt en dat we samen, en niet alleen samen, maar we weten dat er op zoveel plaatsen mensen samenkomen in deze stad, in ons land, over deze wereld. We bidden van u, geef dat woord van vandaag ook gezegend mag worden. Dat uw woord mag doordringen in de harten van mensen op deze wereld. En dat het licht van u zichtbaar mag worden. We hebben een aantal liederen gezongen van uw grootheid. Uw ongekende majesteit. Heere God, geef dat we dat tot ons door laten dringen. Ook als we kijken, of juist als we kijken naar de man van smarten aan het kruis. Heere, zegent u ons zo. Geeft u ons met elkaar een goede zondag. En hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil. Amen. We openen de schriften in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, 2 Korintiërs 5. We lezen vanaf vers 14 tot hoofdstuk 6, vers 2. 2 Korinthe 5, vers 14 tot hoofdstuk 6, vers 2. Daar lezen we: want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook op toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Tot zover de lezing uit de schriften. En zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst is vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. En het thema voor de preek is anders kijken. De kinderen mogen naar de zondagsschool. En we zingen hier in de kerk gezang 193. Het lijkt wel of ik statisch ben of zo. Want, dat is niet helemaal goed volgens mij. We zingen straks na de preek Schriftrijming 22. We zingen Vader u ter eer van Christus Jezus onze Heer. Nou, gewoon praten, dan gaat het over. Oké, ik zal gewoon praten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zou als je aan de apostel Paulus gevraagd zou hebben, wat vind je nou eigenlijk van de Heer Jezus? Als je dat aan hem gevraagd zou hebben toen hij nog Saulus was. Toen hij nog helemaal niks met Jezus had. Wat zou hij dan gezegd hebben? Nou weten we niet zo heel veel van het leven van de apostel Paulus. We weten alleen dat hij wel iemand was die een leerling was van een grote fariseer. Gamaliel, een heel belangrijk fariseer. Een groot schriftgeleerde. En dat hij dus ook wel in Jeruzalem was. Dus in Jeruzalem was ook de plaats waar de Heer Jezus toch ook wel eens een keertje was. Was ook vaak in Galilea en andere gebieden. Maar je zou toch zeggen van Paulus moet toch wel iets en een keer met hem in contact geweest zijn. En er was toch ook heel veel gedoe over Jezus. Nu was dat wel vaker hoor, zo dat er mensen waren die zeiden dat ze iemand waren. Hè, die zeggen van ik ben de Messias, dat gebeurde in die tijd ook. Allerlei messiasfiguren die opstonden. Of mensen die een opstand voorbereiden tegen de Romeinen. Waren mensen als Johannes de Doper, boeteprediker. Dus er waren altijd wel bijzondere mensen. En misschien zal Paulus wel gezegd hebben van ach ja, dat is er ook weer zo één. Ook weer zo één die moet niet zo nodig belangrijk moet zijn. Ik denk dat het zo gegaan is. In ieder geval heeft Jezus geen blijvende indruk gemaakt op Paulus. Niet zo dat je zegt van Paulus moest daar iets mee, ten goede of ten kwade. Eigenlijk kom je er, denk je zo van, het is hem helemaal aan hem voorbij gegaan. Geen indruk. Ja, wanneer komt Paulus onder de indruk van de Heer Jezus? Nou, als hij op weg gaat naar Damascus en dan plotseling wordt stilgehouden op de weg naar Damascus. En dan wordt hij overwonnen door de Heer Jezus. En dan maakt de Heer Jezus, die staat aan de rechterhand van zijn vader, maakt hij een onuitwisbare indruk op Paulus. Zo zelfs dat Paulus kan zeggen in Galaten 2, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Moet je voorstellen. Misschien heeft hij ervan gehoord, misschien heeft hij wel er even bij staan kijken, ik weet het niet. Er gebeurde zoveel in Jeruzalem. Misschien heeft hij er wel van gehoord van de dood van Jezus. Ja, dat zal hij wel gehoord hebben, daar sprak iedereen wel over. Dat Jezus gekruisigd werd en nou heeft gedacht van, dat is goed. Weg met hem. Maar dat hij dan een tijdje later moet zeggen, ja, maar ik ben met hem meegekruisigd. En dan kan hij daar zo prachtig over spreken in Galaten 2. En dat je denkt, wonderlijk is dat eigenlijk. Hè? Dat het zo de eerste tijd helemaal aan hem voorbij gegaan is. Dat hij er helemaal niks mee had. Integendeel, hè, nadat Jezus is opgestaan en nadat de discipelen het woord overal gingen vertellen. Nou, toen is hij er juist tegenin gegaan. Maar pas later, toen hij overweldigd was door Jezus, dat hij zegt van ja, dat is het. Wonderlijk, hè? Tegelijkertijd is er ook iets van herkenning. Misschien hebt u dat zelf ook wel. Hè? Want waarom heb je nou de ene keer wel dat het je aanspreekt en de andere keer niet? Of misschien denk je wel van, waarom sprak het me nou 10, 15 of 20 jaar geleden nou totaal niet aan, het evangelie? En nu opeens wel. Wat is dat nou precies? Het is trouwens ook gelijk heel hoopvol, hè? Je denkt aan mensen dat je zegt van, nou, ja, het spreekt ze totaal niet aan, het houdt ze niet bezig. Maar dat wil niet zeggen dat nu niet, nooit niet is. Dat is heel wat anders. En we kijken naar onszelf en we kijken naar anderen en we denken, wanneer is de tijd er nou rijp voor? En de tijd rijp, ja, dat kun je natuurlijk heel psychologisch verklaren. Paulus zegt van, toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. In Galaten 1 zegt hij dat. En toen was het Gods tijd. Maar zou Paulus dat nou bedoelen? Met dat, dat we Christus naar het vlees gekend hebben. Dat hij zei van, nou, ik heb hem als mens gekend. Hij zegt, ja, misschien hebben we Christus naar het vlees gekend. Nou, dat heb ik niet direct, misschien jullie wel. Zijn er mensen die hem wel zo gekend hebben in de straten van Jeruzalem? Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Of in Bethlehem, of in Galilea, of in Judea, of waar dan ook. We hebben hem naar het vlees gekend, zoals hij naar het vlees was, hè? Naar zijn lichaam. Nou, dat bedoelt Paulus niet. Hij bedoelt wat anders. Hij zegt van, als hij zegt van, we hebben hem niet naar het vlees gekend, dan bedoelt hij, we hebben hem op vleeselijke wijze beoordeeld. Dus Christus op vleeselijke wijze beoordelen. Wat is dat nou weer? Nou, de nieuwe Bijbelvertaling heeft hier van volgens de maatstaven van de wereld. En dan wordt de tekst zo, hè? Zo beoordelen we nu vanaf nu niemand meer naar de maatstaven van deze wereld. En al hebben wij Christus naar de maatstaven van deze wereld geoordeeld, zo doen we dat nu niet meer. Kan ook heel goed. Maar vlees is nog wat meer. Hè? Dat zijn onze eigen beperkte maatstaven. De beperktheid van ons mens zijn. We hebben, als het er staat, we hebben Christus naar het vlees gekend, dan hebben we hem beoordeeld volgens onze eigen beperkte maatstaven. En nu doen we dat niet meer, zegt Paulus. Nu beoordelen we hem niet meer zo. Ja, dat deed Paulus dus inderdaad wel, hè? Eerst Jezus op naar menselijke maatstaven of vleeselijke maatstaven beoordelen. Want hij haalde gewoon zijn schouders op over hem. Jezus, och ja, één van die velen. Ja, wat moet je daarmee? Aan het kruis ermee maar. Alleen maar lastig. Of misschien heeft hij gedacht, weer zo'n charlatan. Iemand die, zo'n figuur die denkt dat hij wat is en zich moet laten bewijzen. En wonderen, ja, dat hoor je zo vaak van mensen die wonderen doen. Maar dat was zijn beoordeling naar het vlees. Dat was naar zijn eigen menselijke beperkte maatstaf. Misschien herkennen we dat ook wel. Nee, niet zozeer van hoe beoordeel je Jezus dat je zegt van, oh ja, kan me niet zoveel schelen. En de meeste mensen, kerkmensen halen hun schouders daar niet over op. Maar toch kan het heel vleeselijk zijn. Maar wat doe ik nou eigenlijk met Jezus? En hoe zie ik Jezus nou eigenlijk? En dat wil Paulus zeggen. Kijk nou eens naar wie Jezus is en wat Jezus doet. En dat zegt hij in vers 19. Wie is Jezus? God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dat heeft dus alles met de Heere Jezus te maken. God die de wereld met zichzelf was aan het verzoenen was. Dat heeft met de Heere Jezus te maken. Dus als het gaat over de Heere Jezus, dan kun je aan iemand denken die allerlei dingen zei, prachtige dingen. Allerlei mooie dingen deed. Maar wat was nou zijn kern? Hij was aan het verzoenen. En God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Nou, dat zag Paulus dus eerst helemaal niet. Hij dacht, wat heb je er weer zo een? Maar op die weg naar Damascus gingen zijn wegen, zijn ogen open. Jezus was en is degene, zo kennen we hem, die God, die de wereld met God verzoenen. Die God met de wereld verzoenen. Andere woorden, wie is Jezus? Jezus is degene die ervoor gezorgd heeft dat God met ons kan omgaan. Dat hij met ons kan omgaan. En dat hij met ons kan omgaan. Dat is blijkbaar dus geen gesneden koek vanaf het begin van de wereld. En vanaf ons leven. Dat je kunt zeggen van, nou natuurlijk wil God met ons omgaan. God houdt toch van ons. God houdt toch van mensen. Nou ja, dan denk ik van ja, nou, zo duidelijk ligt dat niet. En dat kun je niet zomaar zeggen van, omdat God God is en mensen mensen, daarom moet het wel goed zijn. En dat staat, Paulus zegt dat hier in vers 18. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Dus God moest iets geven om zich met ons te verzoenen. God wilde dat we met hem verzoend zouden leven. En God wilde zichzelf met ons verzoenen en ons met hem verzoenen. God wilde dat zelf. En daarvoor ging Jezus naar het kruis. En daarvoor stierf Jezus aan het kruis en stierf hij in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En eigenlijk ging dus God zelf in de Heere Jezus ten onder. Om ons met zich te verzoenen. En ja, dat is nou Jezus beoordelen niet op vleeselijke wijze. Maar zoals hij gekend wil worden als de verzoener. Als degene die door God gegeven is. En die openmaakt, die de verhouding openmaakt, die de schuld wegneemt, die het vlak maakt. Dat is Jezus. Gods geschenk aan deze wereld. En ja, het wordt nog veel indrukwekkender. Want dat wat Jezus gedaan heeft, dat wordt ook verkondigd. En Paulus zegt, daar ben ik ook een dienstknecht van. Hij heeft ons de bediening van die verzoening gegeven. Ik mag het uitdelen samen met anderen. Daarvoor ben ik ook in Korinthe gekomen. Daarvoor is Paulus over de hele wereld gegaan. Om dat nou uit te delen. Zodat mensen er deel aan hebben. En Paulus heeft eigenlijk één oproep. Kijk nou eens wat de Heere Jezus gedaan heeft. En laat het je nou wel gevallen. Laat het je nou wel gevallen wat hij gedaan heeft. En er staat er zo heel indrukwekkend. In vers 20, wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Dat is mijn taak, zegt Paulus. Smeken, mensen vragen, mensen overreden, mensen laten smeken. Namens Christus smeken wij, laat u nu met God verzoenen. Maar dat is zijn taak. En dat is wat Jezus gedaan heeft, is aan het kruis. Maar wat Jezus nog steeds doet, is dat vragen. Laat je nou ook met God verzoenen. Laat me mijn werk nou niet voor niks gedaan hebben. Ik ben aan het kruis gegaan. En God heeft daarin verzoening gegeven voor de wereld en ook voor jou. Laat je nou ook met God verzoenen. En niet de vraag van de dominee, niet de vraag van je ouders, dat is de vraag van de Heere Jezus zelf. Laat je met God verzoenen. En kijk dan nog eens in vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Paulus zegt, kijk nou eens goed. Jezus geen zonde. God zei van, jij krijgt de zonde. Wij, vol met zonde. Gerechtigheid van God. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. Wat win ik veel daarbij. Zo is het. En dat is dus Jezus. En dat is die Jezus waar Paulus zijn schouders voor ophaalde. Maar die het wel deed. Dit is Jezus. De verzoener die uit de hemel komt om zichzelf aan God te geven. En zijn offer aan ons te geven. En als Paulus het dus heeft over Christus naar het vlees kennen, kan dat dus op zijn manier. Dat je zegt, nou, ik haal mijn schouders op. Maar het kan ook zijn dat je zegt, oh, ik weet het nou, dat ik Jezus wat anders moet bekijken dan als een gewoon mens. Oké, dan doe ik dat. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde, hè? Hij gaf zichzelf aan God. Geef jezelf nu ook aan God. En Paulus zegt dat ook, hè? In hoofdstuk 6, als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs te ontvangen. Dat kan ook. En dat is de boodschap van Christus die ook naar ons toe komt. En dat is nou Jezus kennen. Dat je niet zegt van, oh, ik weet wel ongeveer wie die is. Maar dat je zegt van, ja, maar hij kwam naar deze wereld om ook mij met God te verzoenen. En God met mij te verzoenen, dat is ook wat. Het was blijkbaar niet gelijk goed tussen God en mij. En het was ook blijkbaar niet gelijk goed bij God zelf als hij aan mij dacht. God moest ook met mij verzoend worden. En ik met God. Niet alleen een ander, maar ook mij. Dat is het eerste. Anders kijken, is het thema van de preek. Anders kijken naar Jezus. Wie is Jezus nou eigenlijk, als hij daar hangt aan het kruis? Maar ook anders kijken naar andere mensen. Want Paulus zegt, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Niemand. Niet alleen Jezus niet. Niet alleen zijn vrienden niet. Niemand. Beetje vreemd, hè? Want ik mag Jezus niet meer naar menselijke maatstaven beoordelen, volgens mijn eigen beperkte inzichten. Maar niemand niet. Wat moet ik dan van iemand anders vinden dan wat ik zie? Ik kom iemand tegen en ik zeg, nou, zus en zo zal die wel ongeveer zijn. De eerste indruk is niet altijd goed, maar er zit wel wat in. Zo zal die wel ongeveer zijn. Nou, dat is nou precies menselijke maatstaf, zegt Paulus. Dat is nou precies het vlees. Hoe beoordeel ik nou iemand? Op zijn huidskleur? Op zijn afkomst? Komt hij uit Marokko? Nou, dan weet ik het wel. Op zijn geld? Die heeft veel geld. Nou, dat is iemand. Geweldig. Op zijn aanzien? Nou, dat is nou vleeselijk, hè? Dat is nou op een vleeselijke wijze iemand beoordelen. En dat is eigenlijk omdat het vlees is en dus beperkt, ook veel te beperkt. Wat mag je nou leren hier in de kerk? Wat mag je nou leren van de Heere Jezus? Nou, dat je niemand hoeft te beoordelen naar het vlees. Maar dat je iemand mag beoordelen als iemand waarvoor Christus gestorven is. Dat staat in vers 14. Paulus zegt dat, hè, want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. Dus dat moet ik leren. Mensen te zien als mensen voor wie Christus is gestorven. Ook vervelende mensen dus. Die tekst is wel veel discussie geweest. Van je kunt natuurlijk zeggen van, ja, Paulus zal wel bedoelen alleen maar de christenen. Hij is voor christenen gestorven of zo. Want zeggen mensen dan, je kunt toch niet zeggen dat Christus zomaar voor ieder mens is gestorven. Want dan zouden ze ook allemaal behouden worden. En hoe graag je dat ook wil, dat staat niet zo in de Bijbel. Nou, dat is ook inderdaad zo. Dat staat ook zo niet in de Bijbel. Maar Paulus zegt hier ook niet dat Christus in plaats van andere mensen is gestorven, maar dat hij voor andere mensen is gestorven. In de zin van, hij stierf ten behoeve van de wereld. En niemand op deze wereld hoeft te denken dat Jezus niet voor hem stierf. En Jezus deed het niet voor een klein clubje mensen. Toen Jezus stierf, stierf hij omdat God de wereld lief had. En zijn zoon aan het kruis verhoogd had. Daarom stierf Jezus. Omdat Jezus, of God de wereld lief had. En geen mens op aarde hoeft te denken, hij stierf maar deed dat niet voor mij. En geen christen mag denken, hij stierf voor ons soort mensen. Hij stierf voor allen. Dus zijn ze allen gestorven. Maar staat er in 15. En dan komt het op dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Die verzoening die uitgedeeld wordt, moet iets persoonlijks worden. Dat is het. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap waarmee Paulus over de wereld gaat. Dat is de boodschap. Christus stierf. En kijk zo ook eens naar andere mensen. Dat is nou de boodschap waarmee Paulus de wereld over gaat. En waarom die apostel is geworden. En waarom we nog steeds aan evangelisatie doen. Waarom? Omdat er een boodschap is. Niet voor her en der iemand, maar voor deze wereld. Niet alleen voor christgereformeerden, of welke andere kerk dan ook. Niet alleen voor nette mensen. Niet alleen maar voor niet nette mensen. Maar zo zijn alle gestorven. En voor dat woord en voor die betekenis van Christus gaat Paulus nou de wereld over. Om die verzoening uit te delen. En dan komt het op zijn plaats waar mensen zich ook met God laten verzoenen. En denk er nou zo eens aan. Hè? We mogen met andere ogen kijken naar de Heer Jezus, maar kijk nou ook eens met andere ogen naar andere mensen. Kijk eens naar andere ogen, met je andere ogen naar je collega's. Misschien hebben ze helemaal niks met God. Misschien denk je van, hoe moet die ooit tot geloof komen? Dat kan helemaal niet. Als je ziet hoe dat mensen leeft, dat kan helemaal niet. Wie ben jij? Om dat te zeggen. Als je denkt aan degene die naast je zit op school, met wie je veel omgaat, dat je denkt van, nou, die heeft er helemaal geen kaas van gegeten. Die weet. En weet je wel wat voor vervelend mens dat is? Kijk nou eens zo naar iemand. En kijk niet alleen maar naar de keurige, nette mensen, maar kijk nou ook eens naar de mensen die, al die mensen die hier in de stad wonen. Hoe ga je daar nou mee om? Zeg van, nou, dat is een ander soort slag mensen. Dat is niet ons soort mensen. Gelukkig is Christus niet voor ons soort mensen gestorven. Ook voor ons soort mensen. Niet alleen. Kijk nou eens. En kijk nou ook eens zo naar een moslim, naar een Marokkaan, naar wie dan ook. Ja, ja, hallo. Ja, hallo. Daarvoor is Christus gestorven. Voor die arme, rijke mensen die in eenzaamheid sterven. En voor arme, arme mensen. Die van vervuiling en honger omkomen. Daar is Christus voor gestorven. Wij beoordelen niemand naar het vlees. We kijken met de ogen van Christus. Die daar hangt aan het kruis. Als de grote verzoener. En hij vraagt, laat u met God verzoenen. Dat vraagt hij aan mensen verder weg. Dat vraagt hij ook dus aan moslims inderdaad. En dat vraagt hij ook aan arme mensen en dat vraagt hij aan rijke mensen, maar dat vraagt hij ook aan ons soort mensen. Dat is niet gegeven met ons soort mensen. Wij zijn de verzoende mensen. Nee, laat het gebeuren. En ontvang de genade van God nog niet te vergeefs. Anders leren kijken. Naar Christus. Dat is belangrijk. Anders weet je niet waar het over gaat. En door Christus kun je ook anders kijken naar anderen. En zo mag je ook anders leren kijken naar jezelf. Want dat zegt Paulus, hè? In vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen of alles is nieuw geworden. Nieuwe schepping. Als je in Christus bent, als je dat aanvaardt. Een nieuwe schepping. En dan kijk je eens goed. Je zegt, nou, ik zie nog steeds diezelfde puistjes. En ik zie nog steeds meer rimpels komen. Ja, wel een nieuwe schepping. En je bent depressief of je bent manisch of wat dan ook. Maar wel een nieuwe schepping. Je hebt een nieuwe heup of het moet nog gebeuren. Je bent wel een nieuwe schepping. Je bent een zeventje of je deugt niet. Je bent wel een nieuwe schepping. Want dat is allemaal vleeselijk kijken. Het is volgens je eigen beperkte maatstaaf. Eigen beperkte maatstaaf. Hoe bekijk ik een ander? Hoe bekijk ik Christus? Hoe bekijk ik mezelf? Nou, anders kijken met de ogen van Christus. Kijk nou naar jezelf. Als iemand waarvoor Christus gestorven is. En waarvoor Christus is opgewekt. Een nieuwe schepping. Nee, dat zie je niet. Maar dat is het nou juist. Dat moet je leren zien. Een nieuwe schepping. Inderdaad, dat moet ook wel. Want zo zijn we er ook wel aan toe. Dat hij iets nieuws moet maken. God, die stemt niet alleen de snaren wat bij van ons leven. Van nou, die was wel aardig. Die doet het wel aardig. Dus dan zal het ook wel aardig zijn. Maar het moet een nieuwe schepping worden. God schept er niet wat bij. En God schaaft er niet wat bij. Maar herschept ons. Tot in alle eeuwigheid. En wanneer zie je dat nou? Want anders kijken, wanneer zie je dat nou? Dat zie je als je in gedachten staat bij het kruis van Golgotha. Als je staat in gedachten in de hof van Jozef van Arimathea. Daar moet je eens goed naar kijken. Het is bijna de stille week. Het is bijna Goede Vrijdag. Denk erover na. Wie is toch deze? En dan zegt de Heer Jezus tegen Paulus, weet je wie ik ben? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dan denk je van, degene achter wie ik, tegen wie ik me altijd verzet heeft, zegt Paulus. Met hem ben ik gekruisigd en met hem leef ik. Wie is Jezus? Die tot zonde is gemaakt voor ons en in onze plaats. Voor de goede orde. Dat is niet iets van, oh, nou weet ik het dus. Hè? Oh ja, dat is waar. Nee. Als ik in gedachten sta. En nog meer van, als ik erover zing. En jezelf gelukkig prijzen. Met zo'n heiland. Met zo'n God. En daarom ook met zo'n God van mensen. En daarom ook met zo'n God voor een mens als ik. Amen. zullen nu samen de Heere God danken en bidden. En we danken voor het 55-jarig huwelijksjubileum. En we zullen toch Heere God daar heel hartelijk voor danken samen. Van de familie De Jonge. En broeder Aart Alblas zal alweer thuis zijn. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo. En we willen ook bidden voor en danken voor dominee Scheenhouw. Die dus morgen zijn 25-jarig ambtsjubileum mag hebben. En voor onze nieuwe lid Elise Flipsen. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Eigenlijk is dat iets waar we zelden bij stilstaan. Dat u met ons verzoend moest worden. Dat het blijkbaar niet vanzelf ging. Dat uw zoon daarvoor moest komen. Niet alleen om voor ons een weg te banen. Maar ook voor u een weg te banen. Heere God, we staan daarvan te kijken. Want ja, dat zijn toch woorden die we, of een gedachte die we meestal niet hebben. Die wat ver van ons vandaan staan. Maar als u zo naar ons toe komt, overwonnen door de zoon, door uw zoon, de liefde van uw zoon, het offer van uw zoon. Wat zouden we dan anders nog kunnen dan de roepstem van uw zoon gehoor geven? En Heere God, hier zijn we. Wij inderdaad, ons soort mensen, zoals u ons kent. En Heere, we danken u voor die gave van uw zoon. En voor de verzoening die hij bewerkstelligde. We danken u voor hem, de Heer Jezus Christus. En we bidden van u, geef dat we hem zo ook leren zien. En zo blijven zien. Niet op onze eigen manier, maar als degene die u bij ons brengt en ons bij u brengt. We willen ook van u vragen, helpt u ook zo ons om naar andere mensen te kijken? We zijn vaak zo met onszelf bezig. En zo onder de indruk van onze goede manier van leven. We vragen aan u, helpt u ons om zo ook naar anderen te kijken zoals u ernaar kijkt? Anders dan was er nooit een apostel over de wereld gegaan. En geef dat we zo ook naar onze medemensen mogen kijken die we tegenkomen. Overdag, ons werk, school, als we door de buurt fietsen, als we onze dingen doen. Als we denken, wat moeten we doen, waar moeten we het evangelie brengen en waar mogen we het uitdelen. Geef dat we zo naar de mensen om ons heen mogen kijken. Als iemand waarvoor de Heer Jezus gestorven is. En leer ons dan om onszelf op te staan met hem en anderen aan de voeten van het kruis te krijgen. Zodat ze ook met u mogen opstaan in een nieuw leven. Dat tot hun eeuwigheid niet zal stoppen. Leer ons ook zo naar onszelf te kijken. U weet hoe onze gedachten over onszelf zijn. Die zijn vaak, of niet, lang niet altijd zo verheven. Ook al doen we dat soms wel zo voor. U weet wat we over onszelf denken. En dat we een nieuwe schepping mogen zijn. Wat er in ons leven ook is geweest. Heere God, dat is een groot iets. Dat we niet zomaar eventjes aanvaarden en dan ermee verder gaan. Maar leert u ons het nooit klein te krijgen. Dat wij, dat anderen. Ja, dat we mogen kijken met andere ogen naar anderen en naar onszelf. En omdat u anders bent dan we ooit gedacht hebben. We danken u, Heer Jezus, voor wie u bent. We vragen zo van u, denkt u aan ons allen en zorgt u voor ons. En we willen ook onze voorbeden en dankzegging uitspreken. Zo willen we danken met de familie De Jonge voor een 55-jarig huwelijksjubileum. We danken u voor uw zorg in hun leven. Ook al zijn er pijnlijke plek, u weet dat. Zorgt u verder voor hen en aanvaardt u onze dank. Wees u een God van nabij. We willen ook van u vragen, weest u met onze zuster de deugd, die de bloemengroet krijgt. Gaat u met haar mee en zegent u haar ook verder en geeft dat ze verder weer mag herstellen. We danken u dat onze broeder Aart Alblas ook weer thuis mag zijn en dat de operatie goed is gegaan. Zegent u hem ook verder, herstelt u hem ook verder. We danken u dat Elise lid mag worden van de gemeente en dat ze bij ons zich heeft aangesloten. We bidden van u, geeft u haar uw zegen en stelt u haar tot een zegen. We danken u dat dominee Schenau, die ook jaren aan deze gemeente is verbonden geweest, morgen zijn 25-jarig ambtsjubileum mag vieren. Heren, we danken u voor het feit dat hij zijn werk ook mocht doen als dienaar van u en dat hij ook hier het woord van u heeft verkondigd, de bediening in de bediening der verzoening stond. Zegent u hem ook verder en stelt u hem tot zegen in zijn gemeente, waar hij dan ook zijn werk mag doen, maar ook in zijn gezin. We willen zo voor elkaar bidden. We bidden voor mensen om ons heen, mensen die we tegenkomen in de straat, mensen waarvan we denken van hoe zou het met die gaan en waarom loopt het zo met die. Heren, denkt u zo aan ons en geef dat we open oog krijgen voor de mensen om ons heen. En dat we zo ook door de wereld zullen gaan. Niet met een gevoel van verhevenheid, maar een gevoel van verbondenheid. Niet alleen een verbondenheid in de zonde, maar ook in de dood van Christus. En dat we zo naar anderen mogen kijken en zo met anderen mogen omgaan. En helpt u zo mensen die in een gedrang zijn gekomen van deze wereld. En met zichzelf. We bidden voor heel uw kerk over heel deze wereld. We horen van alles. We bidden ook voor uw kerk in Libanon. Waar het helemaal niet eenvoudig is met al die vluchtelingen die maar binnenkomen. Maar geef uw kerk ook de moed en de kracht om op de manier zoals u dat wil ook getuige van u te zijn. Juist in dat nu overvolle land met alle spanningen die daar zijn. Heren, draagt u allen die daar ook hun verantwoordelijkheid opnemen en daar getuige van willen zijn van uw naam. Zo komen we tot u, Heere God, deze zondag. We kijken naar u, we kijken naar elkaar, we kijken naar onszelf met andere ogen. De ogen van de Heer Jezus. Geef dat we zo uw gemeente mogen zijn. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en de collecten zijn voor de kerk en de diaconie. Als de kinderen terug zijn, dan horen we iets van het paasproject en zingen we ook het lied van het paasproject als ons laatste lied.
Goedemorgen allemaal. We hebben allemaal weer een verhaal gehoord op de zondagsschool. Wat u bij het Paasproject hoort. Mag ik het plaatje laten zien? Want we hebben vandaag een verhaal gehoord. Waar ging het eigenlijk ook weer over, Nora? Wat staat er op het plaatje?
Ik weet het niet meer.
Er was iemand, hè? Waar was Jezus ook alweer naartoe gegaan?
Naar de gevangenis.
Ja, hij moest gevangen genomen worden. En wie werd er vrijgelaten?
Weet je nog hoe die... Barabbas.
Barabbas werd vrijgelaten. En was dat nou eerlijk?
Nee.
Het was helemaal niet eerlijk allemaal wat er gebeurde. En vandaag is de plaat ook, die vertelt over dat het niet eerlijk is. Weet je nog hoe die ongeveer eruit zag, de plaat?
Nee.
Nou, dat geeft niet, want we gaan hem zo meteen allemaal zien op de plaat. Oh, het lukt niet. Oh, nou ja, sorry. Geen plaat. Nou, maar dat zal ik wel een beetje vertellen voor jullie hoor. Ik heb hem natuurlijk nu niet meegenomen. Maar het is de weegschaal. Bij justitie heb je natuurlijk heel veel de weegschaal van wat is goed, wat is fout, wat weegt door, wat is zwaarder. En nu heeft Pilatus de keuze gemaakt die niet eerlijk was. Het niet eerlijke heeft de doorslag gegeven bij Pilatus. En daar ging het plaat vandaag over. Volgende week zult u hem zien. We gaan wel samen zingen. Dat lukt dan wel? Ja, samen op weg naar Pasen gaan we samen zingen met elkaar. Dankjewel, Nora.
Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen. En delen in Gods liefde elke dag. Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. Stilstaan bij Hosanna tot de woorden kruisig hem. Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad. Maar weten dat het leven dankzij hem weer verder gaat. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen. En delen in Gods liefde elke dag.
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan. Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf. En stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf.
Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen. En delen in Gods liefde elke dag. Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan. Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan. Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft. Het wonder van het paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst tegemoet. samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen. En delen in Gods liefde elke dag.
Nou, en daarom... Daarom kunnen we heen gaan in vrede. Ga dan ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.